Geliefde gemeente, wij letten op zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 33. Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In 2 stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Antwoord, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vliegen. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag 91, maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. Bekering, afsterving, opstanding, leven. Vorige week hebben wij een paar dingen gezegd over de bekering. En ik wilde met Gods hulp deze zondag in ieder geval de kern waar het over loopt met u overdenken. En ik wil nog eens inhaken op die oude en op die nieuwe mens. Want je zit dan wel te denken, ik weet wel, het is wel bekend dat, ach, wij, of we groot zijn of klein, wij zijn zo onbevattelijk voor de geestelijke dingen. En dat we altijd maar nodig hebben de verlichting door de Heilige Geest. Maar, je wilt toch graag, dat is toch de begeerte ook van de dienaar van het woord, dat de ouderen en de jongeren er iets van niet direct begrijpen, begrijpen kunnen we het niet, maar dat ze weten wat het woord van God ons daar nu over zegt. En dat wil de Heilige Geest ook gebruiken. En ik kan me ook indenken dat je je misschien wel afgevraagd hebt, wat is dat nou eigenlijk? Ik heb vorige week wel gehad over de bekering, hoe diep dat dat ingrijpt, dat het een omkeer is naar de Heere God toe. Een punt eigenlijk wat ons hele leven raakt in het begin, maar ook in de voortzetting. Je zou van de bekering kunnen spreken van een begin, maar ook van een bekering, een dagelijkse bekering. Je zou het eerste kunnen noemen de wedergeboorte. Je zou het ook kunnen noemen het geloof in de Heer Jezus Christus met alles wat daarbij behoort. En je zou dat andere kunnen noemen de dagelijkse bekering, waar we nooit uitkomen. Waar Gods kinderen altijd nog om vragen, Heere, bekeer mij tot u. Maar, daar ga ik nou even niet verder meer op in, die bekering, maar wat is nou eigenlijk die oude en die nieuwe mens? Hoe moet je dat nou zien? Zijn dat nou 2 mensen? 2 verschillende mensen? Dat komt, ik heb het vorige week gezegd, de nieuwe mens, dat is de Heer Jezus Christus. Die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En de oude mens, ja, dat ben ik. Maar als er nou sprake is van bekering, die bestaat uit de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, dan bedoelt hij daar toch ook mee, die opstanding, dat die nieuwe mens ook nu opstaat in ons leven. Dan doelt hij niet alleen op het feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar ook ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Vandaar dat ik daarop nog eens in wilde haken, op die zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus, en daar nog eens over verder gaan. Wat is dat dan? Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. In de Bijbel wordt het wel eens zo genoemd. Het afleggen van de oude mens en het aandoen of aantrekken van de nieuwe mens. Er wordt dan een taal gebruikt die doet denken aan het uittrekken van een kleed, van een mantel, van een jurk. En het aandoen van een ander kleed. Zo wordt het wel genoemd. Alleen, de vraag die dan blijft, is toch dit. Is dan die oude mens alleen maar een kleedje dat ze dragen? En is die nieuwe mens dan ook alleen maar een kleed dat we dragen? Hoe moet je dat toch zien? Zijn er nou twee mensen? Of is er maar één mens? Zijn er twee zielen in één bord? En de ene ziel zegt dit en de andere zegt dat? Hoe moet je dat nou zien? En daar wilde ik nog even op ingaan. Die oude mens, heb ik gezegd, dat ben ik. Maar, dat bent u. Maar, wat betekent dat dan? Dat ik al meer dan 50 jaar ben, en u al 70 misschien? Of dat we al zo oud zijn als Adam? Ja. Het heeft er wel iets mee te maken, maar toch is dat het belangrijkste niet. Laten we er nou eens van uitgaan. In de eerste plaats, u en ik, we zijn mensen. We zijn dus door de Heere God geschapen, tot mensen. Dan hoef je niet te praten over oud en over nieuw, maar gewoon een mens. Toen is de zonde gekomen. Die is erbij gekomen, die is erin gekomen. Wat is er toen gebeurd? Toen waren wij God kwijt. Want ons leven bestond onder andere uit de gemeenschap met God. Uit het leven door hem. Maar nou is die wortel. Die af. Wat gebeurt er nou met diezelfde mens die door God gemaakt is? Diezelfde mens is net een bloemetje dat je afgesneden hebt. Het staat misschien nog een poosje in de vaas. Maar toch is het dood. Het is opeens stokoud. Het is stervende. Diezelfde tappen. Die aan dat bloemetje de kleur en de geur en het frisse gaven. Diezelfde stappen en stoffen en bestanddelen, die werken dan mee, als afgesneden is, om dat bloemetje te laten verouderen ontzettend snel. Diezelfde stappen, die werken dan het ontbindingsproces in de hand. Zodat het nog eens zo hard gaat als een steen. Dat is een heel ander materiaal. Maar die bloem, die verlept. Dat water, dat stinkt. Kijk, ik houd dat nu eens in gedachten. Een mens is een mens. Een vis droger is een vis. Maar hij sterft. Hij sterft. Hij kan niet leven. Hij is uit zijn element. Zo zijn wij ook uit ons element. We zijn afgesneden en afgescheiden van God. Van onze levensbron. Daarom zijn we oud. Stokoud. Daarom zijn we geestelijk gezien stervende. En ook lichamelijk gezien stervende. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Je kunt net als dat bloemetje de zaak een poosje oppoesten. Maar je ziet aan heel de geschiedenis van de mensheid, in de Bijbel en daarbuiten, zie je dat er geen structurele vernieuwing is. Men houdt zich bezig met de gevolgen te bestrijden, de symptoombestrijding. Maar wie kan nou die mens en mensheid een nieuwe bodem, een nieuwe voedingsbodem, een nieuwe levensader schenken? Dat kan niemand, dat merk je. Soms ben je misschien optimistisch, dan zeg je, hè, eindelijk verandering. Maar is er echt verandering? Niet lang daarna val je weer helemaal omver en dan blijft weer een mens, is een oud mens, is een stervend mens, is een ontbindend mens. Alle hooggestemde verwachtingen ten spijt. Als je nou het woord van God gelooft en je kijkt naar je eigen leven, dan zie je dat ook. Dan zie je dat ook. Je kan dat bloemetje, je kan dat leven, de een wat meer dan de ander, kun je een beetje fatsoenlijk leven. Kun je de grove kanten er een beetje afslijpen en polijsten, een kleurtje geven. Maar het is niet echt een structurele verandering. Iets dat je kunt zeggen wat Jezus bijvoorbeeld zegt, maak de boom goed en de vrucht is goed. Nee, die boom die deugt niet. En dan kun je er natuurlijk hele leuke dingetjes aanhangen, appeltjes. Niet van echt te onderscheiden, maar toch. Nee, in principe is er eigenlijk niets veranderd. Voor het gewone leven hier op aarde is het prettig als iemand zich normaal en fatsoenlijk gedraagt. En zijn plekje in kan nemen in de maatschappij enzovoort. Hoewel het een riskante bedoeling is. Want elke keer slaat de vlam in de pan. Of je zou zeggen, elke keer komt die vulkaan tot uitbarsting die daar ondergronds leeft. De oude mens is dus de mens. Hij is de mens, let op. Maar hij borst van de wortel. Hij is nog een wil. Hij heeft een verstand. Tenminste, als het God behaagt om ons dat te geven. Hij heeft nog gevoel. Hij heeft reuk en smaak. Maar, wat merk je nou? Dat wat onze heerlijkheid was in het paradijs. Die wil. Dat verstand, het overleg, de taal, de mogelijkheid tot communicatie, al die dingen, die nou onze heerlijkheid uitmaakten, daarin waren wij verheven boven de dieren van het veld en boven de vogelen. Dat werkt, nu de zaak losgesneden is, precies andersom. De wil. De Bijbel geeft geen rooskleurig beeld. De Bijbel zegt die is al zo verdorven. Dat we niet willen wat God wil. Hatelijk zijnde en elkander hatende. stand, doordat het van de ware voedingsader is afgesneden, kan nu precies tegenovergesteld werken. Hoe groter geest, hoe groter beest. Komt uit in allerlei verderfelijke dingen. Zou een beest niet uit kunnen denken wat een mens uitdenkt? Tot vernietiging, tot ondergang van zichzelf en van de naaste. Al die dingen die dus in die mens zijn, waardoor hij mens is, die dingen, daarin komt nu uit dat we oude mens zijn, van God los. Paulus heeft er in Romeinen 3 een zeer scherp portret van getekend. Vernieling en ellendigheid op al hun wegen. De weg van de vrede hebben ze niet gekend. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun voeten haasten zich om bloed te vergieten. Een keel is een geopend graf. Dat is vreselijk. Dat is jouw mens. Oude mens. Dat doet mij dus helemaal. Je kunt niet zeggen, dat is mijn vinger. Dat is mijn hand. Want hier heb ik iemand mee ten onrechte een klap gegeven voor zijn hoofd. Of ik heb met die mond die ander uitgescholden of gevloekt. Ik hak die hand er maar af. Ik plak die mond maar dicht. Ik hak die voeten eraf. Dan kan ik geen oorlog meer voeren. Dan kan ik niet meer op een verkeerde weg gaan. Ik plak mijn ogen dicht. Ja, je voelt, daar kun je het niet mee redden. Daar kun je het niet mee redden. Mensen hebben dat geprobeerd. Pilaarheiligen in oude tijden. Die sloten zich af van alles. Wou geen mensen meer zien. Wou niets meer zien. Want Jezus heeft gezegd, die een vrouw aanziet om te begeren, die heeft al reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. Wat zeiden die mensen? Wij willen geen vrouw zien. Wij willen dat niet zien. Wij trekken ons helemaal terug en we gaan in de woestijn op een pilaar zitten en daar leven we in uiterste soberheid enzovoort. Andere geestelden zichzelf. Maar weet je wat nou typisch is? Die mensen hadden ook geen rust. Die mensen hebben in hun brieven erkend dat toen ze zo in de afzondering zaten, op een pilaar of in een celletje, dat de meest goddeloze gedachten opkwamen. In hun hart. Er waren erbij die hebben bekend dat het als een vuur was waarin ze lagen te branden. De begeerte. De hartstocht. En noem maar op. Het hielp dus niets. Al aten ze een poos niets. Al geestelden zichzelf. Al trokken ze zich helemaal terug uit de wereld. Ze ervoeren daar die oude mens. Nou, daarmee wil ik dit zeggen. Die oude mens, die ben ik, die zijn wij. En die oude mens, dat is niet iets wat er aanhangt. Je kunt hem niet kapot krijgen door die hand waarmee je iemand doodslaat eraf te hakken. Je kunt het ook niet redden door die mond te sluiten waarmee je de naaste hebt gevloekt en misschien God gevloekt. Want die mond en die hand, die worden bestuurd door het centrum van mijn mens zijn, mijn wil. leven. Anders doet die hand niks. En dan doet dat oog niks. Dan kan ik overal naar kijken. En dan hoef ik me voor niets en voor niemand te schamen. Maar dit is juist het. Dat centrum. Bijbelgesproken, dat hart waaruit de boze bedenkingen voortkomen. Dat geeft de impulsen, de aanzet. En dan worden mijn ledematen, die worden daarvoor gebruikt. Die worden ervoor gebruikt. Maar als je die hand eraf haalt, dan doet hij niks meer hoor. Dan gebeurt er niks, hoef je niet bang meer voor te zijn. Ik ben oud. Dat betekent dan, ik ben een zondaar. Mijn denken, mijn natuur is zodanig door de zonde ontworteld. Dankzij Gods genade is er nog een stukje samenleving nodig, mogelijk. Ik zou bijna zeggen, dankzij Gods genade wordt er nog een beetje over de vrede gepraat. Indien mogelijk. En over rakettenvermindering. Maar als God werkelijk die mens zoals die is, los zou laten, alle remmen los, dan is er geen leven meer mogelijk op aarde. Dan blijft er maar één over en die gaat ook dood. Als die heel de wereld uitgeroeid heeft, dan hangt die zijn God. Zo zou het zijn. Zodat het op zich een verwonderenswaardige zaak is, dat je zegt, hé, daar gaat de politie. Ja, je leest natuurlijk wel eens wat, die politie deugt ook niet. Maar, stel je voor dat er helemaal niets was. En nou, de ene mens die niet deugt, die houdt de andere mens die niet deugt nog een klein beetje eronder. Dat is onbegrijpelijk. Ja. De oude mens is dus mijn natuur. Het is niet dit stukje vlees. Dat heeft er ook onder te lijden uiteraard. Tuurlijk. Het is niet voor niks dat we allemaal pijntjes krijgen. En als we oud worden, dan allerlei kwaaltjes en dingetjes. En daar hoef je nog geen eens oud voor te wezen. Het heeft er ook mee te maken. Maar je moet niet zoals sommige mensen hebben gedaan, oude Grieken en zo, het kwaad zoeken in de stof. In de materie. Dat moet je niet doen. Je moet het kwaad, de zonde, de ellende, moet je veel dieper zoeken. Uit het hart zegt Jezus, komen voort de boze bedenkingen. De overspelen, de hoererijen, de dieverijen, het valse getuigenis. Enzovoort. Uit het hart. Je ziet dus dat die mens, die is mens. Hij is nog een wil, hij is nog gevoel, hij is nog verstand. In de meeste gevallen. Maar met dat alles is hij op een geheel verkeerde manier bezig. Hij mist God. Hij mist de bron van het leven. En nu wordt alles aangewend eigenlijk tot zijn eigen ondergang. Wat moet er nou gebeuren? Hoe moet dat nou veranderen? Wat is nou die nieuwe mens? Ik heb verleden week gezegd, dat is Christus. Dat is de nieuwe mens. Ja, maar hoe moet je dat dan met elkaar in verband zien? Want de opstanding van de nieuwe mens wordt hier omschreven als een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat betekent toch, in de woorden van de catechisme, dat hier op aarde, in de harten van mensen, geboren wordt. Dat is toch een vreugde. Een hoop, een verwachting die niet buiten je omgaat. Je hebt gelijk. Dat is zo. Nou, goed op. Ik zei, Christus is de nieuwe mens die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Nou moet ik naar het Bijbels woord die nieuwe mens aandoen. Er moet weer een verbinding tot stand komen. Een band. Je zou het wel kunnen vergelijken met een rank in een wijnstok. Ja, het was al een rank, maar hij gaat dood. Als die in de wijnstok niet is, dan is die weggeworpen, is die voor het vuur. Nou hadden wij in het paradijs de gemeenschap met God. Dat was de levenswortel. Dat zijn we kwijt. Nu is Jezus Christus in de wereld gekomen om in de plaats van die oude mens wat wij verdiend hebben, het oordeel te ondergaan. Maar tegelijkertijd heeft hij geleefd als een nieuwe mens. En hij is ook opgewekt als die nieuwe mens. Ik kan niet zomaar bij God komen. Ik kan niet wat er eenmaal in het paradijs gebeurd is, kan ik weer even ongedaan maken en eroverheen stappen en zeggen ja, maar ik kies weer voor God. Dat helpt me niks. Die weg is geblokkeerd. Er is maar één mogelijkheid en dat is dat ik die God door Christus en in Christus weer tot mijn hoofd, mijn grond, mijn beweger, mijn levensbron zou leren kennen. Dat kan alleen door de Heer Jezus Christus. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de ene waarachtige God. En of door Jezus Christus die zij gezonden hebt. Die nieuwe mens is Christus. Nou komt in mijn leven, in uw leven, komt die kracht van die wijnstok. Die is in goede grond geplant. Die komt uit het eeuwig welbehagen van God. Die stuurt zijn stappen door die rank. De landman knipt en snoeit aan die rank. Want die rank is op zichzelf niet. Als je hem losmaakt van de wijnstok is het niet. Alleen via de wijnstok en het snoeiwerk en het stuur- en lijfwerk zal die wijnstok ook vrucht voortbrengen in die rank. Die vrucht van de wijnstok. Maar het zal gezien worden aan de rank. Denk eens op een moderner beeld. Een infuus. Er is geen enkel beeld dat helemaal opgaat. Dat moet u mij vergeven. Een infuus. Er komt bloed. Nieuw of ander bloed bij. Dan hebben ze heel goed gekeken. Of die bloedgroepen kloppen. En dan nog hoor, heb je de bekende infuuskoorts. Je krijgt er toch even een tik mee aan. Want dat bloed mag dan heel goed nagekeken zijn, gedetermineerd, maar toch. Het is toch nog ander bloed. Dan zie je de mensen zo met een hoogrode kleur op bed liggen. Een paar zakjes bloed gehad. En meestal gaat het wel goed. Maar stel nou voor dat het niet goed gaat. Doordat het een heel andere bloedsoort is. Dan ga je dood. Dat kun je niet verwerken. Je zou ook doodgaan als al je aderen verstopt zitten, dat er geen bloed meer door kan. Het een pakt het ander niet aan. Dat betekent sterf. Sterf. Infuus. Het is wel eens een groot schandaal geweest. Van mensen die stiekem vergif in een infuus deden. Om een ander te laten sterven. Christus, de levensader. De wijnstok. Daar wordt nu de rang door de wederbarende genade, door het geloof aan verenigd, aan vastgemaakt. Het is een rang. Het is een rang. Maar diezelfde rang, die kan voor hetzelfde geld de wijze van spreken, kun je er een vuurtje mee stoken. Als je eraf trekt. Of als die niet aan de wijnstok vast is. Al is het 1000 keer een rank, maar er komt niets af. En nu, die geest, die natuur, die goddelijke natuur van Christus, gerechtigheid, dat goede, dat komt in mijn aderen. Zoals bij een infuus. Dat wordt een botsing. Want ik kan dat niet aannemen. Mijn hele constitutie, ik gebruik lichamelijke beelden, maar ik bedoel het geestelijk. Mijn hele geestelijke instelling die ik erop nahoud, die ik heb, waarmee ik geboren ben, is van die aard dat, ja, je zou zeggen, duizenden witte bloedlichaampjes rukken op. Er komt een afstotingsmechanisme in werking. Ik wil eigenlijk niet wat God wil. Er is in mij een voortdurend verzet, bewust of onbewust. Je zou zeggen, het is een te verwachten zonde reactie, dat ik dat niet kan plekken. Sterf. Niet ineens. Afsterven staat. Afsterven. Dat nieuwe bloed. Dat andere bloed. Die andere geest. Die niet in het verlengde ligt van mijn geest, van mijn bloed. Die moet de overwinning behalen. Die zal de overwinning behalen. Want, zegt de Heer, al mijn kinderen zullen van mij geleerd worden. En ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. Je kunt hoog of laag springen. Maar de Heer kan het er niet bij laten zitten. Want in een andere vaas, in een andere voedingsbodem, in een levende wortel moet er wat gebeuren. Of die wortel moet het verliezen. Waardoor de planting de rank afsterft. Of de rank moet tenslotte leven door de sappen van de ware wijnstok. Wat is de afsterving van de oude mens? Hij is niet in één keer dood. Hij is niet in één keer dood. In de praktijk van het leven. In Christus wel. Bij ons niet. Ik ben met Christus gekruist en begraven en gestorven. Doch ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hij trekt op. Hij stuurt. Maar alles zit verstopt. Je zou zeggen, was hij maar in één keer zwaar. In één keer. Dat het hele oude geraamte, die hele oude structuur, er in één keer voor eeuwig uit zou zijn. Zou je dat willen? Ik heb wel eens gedacht, als hij dan in één keer, als God goed op je is, en die trouwe God vergeeft al je zonden, om Christus wil. Als die God dan op één keer je thuis zou halen. Dat hij nooit meer iets kwaads tegen hem zou denken. Dat je gelijk voor eeuwig God zou prijzen. Maar zo is het niet. Dat is niet Gods wil geweest. Om het zo te doen. Gods wil is dat wij afsterven. En dat gaat niet op één dag. Dat is geen vergoeilijking voor ons om te zeggen, gelukkig is het afsterven, want dan kan ik nog een poosje blijven apengapen hier. Gelukkig maar. Nee. Dat is een smartelijke weg. Dat is een moeilijke weg, moet je maar eens iemand zien die niet kan sterven en hij moet sterven. Maar hij blijft maar leven nog, blijft nog maar leven. En toch is het een stervende. Dat is naar, aangrijpend. Die natuur van mij, die zo oud is, die wil die zo verdraaid is. Dat ik een wil heb is wel goed. En verstand, dat is wel goed. Maar dat die, als het ware, zo gevormd of misvormd is door de zonde, dat die helemaal schots en scheef door elkaar ligt, dat is het kwaad. En nou komt die lijn van de genade, van die nieuwe mens, van Christus Jezus, en gaat wringen om het recht te maken. Dat gaat wringen om er doorheen te kunnen komen. Dat werk van God, van de Heer Jezus Christus, dat kan niet stoppen, maar het kost ons ons leven. Het eind is dat we nog misschien één of twee zuchten doen, en dan zijn we er geweest. Zo sterk gaat het door. Van die oude mens. Van de stappen die ik trek uit Adam. De mens der zonde. Buiten God. Wat is die afsterving van de oude mens? Het is het oprukken van de levenskracht van Jezus Christus. De nieuwe mens. In de rang. Maar dat pakt niet en dat pakt maar niet. Daarom staat er, wat is dat wel? Het is een hartelijk leefwezen over de zonde. Dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En nog, hartelijk. Hey. Maar hoe komt dat? Is die oude mens zat geworden? Nee, nee, nee. Hier zie je al de nieuwe mens opstaan. Het is niet die oude natuur die zegt, ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Maar dat is al van die nieuwe. Die nieuwe mens. Die nieuwe mens die kan niet langer blijven volharden in de uitspraak. Och, het is met mij veel te erg. Mijn misdaad is te groot dan dat het me vergeven wordt. Dat kan niet meer. Dat zegt de oude mens. De oude mens zegt, dat kan niet, joh, ben je gek, jij hebt niks. Maar de De nieuwe mens dringt aan. Wie toch is al hij weldadig. Groot, barmhartig en genadig. Komt liefde in mij. Overtuiging. Overbuiging. Dezelfde mens. Die als het ware de zonde indringt als water. Diezelfde mens. Die zo hard kon spreken tegenover God en de naaste. Diezelfde mens. Zie opeens vol verdriet. Je hoeft het niet per se aan de buitenkant te zien. In een soort farizeeërs voorstelling. Maar het had een hartelijk leed wezen. Beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Heere, ik beken aan u dat ik niet deug. Dat ik van u ben afgegaan. En nou doe ik niet anders dan u verdriet. God door de zon vertoord. Ja, meestal kijken wij zo of we onze eer erbij ingeschoten hebben. En dan zijn we vreselijk verdrietig. Gefrustreerd. Overspannen. Want ja, de mensen zullen wel zeggen, had jij dat gedacht? Het heeft niks met God te maken. Het heeft eigenlijk alleen maar met mezelf te maken. Ik ben mijn eigen tegengevallen. Ik rechtschapen persoon. Ik, die hoog en breed in mijn vaandel heb staan. Mijn goede wil, mijn goede bedoelingen. Ik ben overgevallen met mijn eigen. En oh, dan snik ik het zomaar uit. Dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. God. Nou, dat kun je niet maken. Dat kan alleen maar met het oog op het kruis. Ook niet als hij bij Sinaï staat. Met die berg waar de Heer zijn wet gaf. Met die bliksemstralen. En die donderslagen. Maar met oog op het kruis. Dat ik God door mijn zonde vertorend heb. Verdriet gedaan. Kwet. Tegengestaan. O Heere, ik herken het, de grootheid van mijn kwaad. En verder, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in verkeerde lood. Ik heb uit Adam ben ik, uit die eerste Adam, die zonde. Ik kan nooit uw gunst zijn. Uw kind kan ik niet zijn. Zie je het? Bekering. Bekering van de waan denkbeelden. Ik, bekeerd, ben ik al. Ik, slecht. Hou alsjeblieft je mond, anders ga ik naar de politie. Je hoeft het op straat ook niet te zeggen wat ik hier zeg, want daar gaat het niet om. We zitten nou in de kerk. Wat heb je van me te zeggen? Al doe ik zoveel dingen, je moet er maar eens op letten, die niet deugen. Waardoor ik God vertoren, weet ik het nog wel zo te keren en te draaien, dat ik er schoon uitkom. En in mijn hart vergeef ik het de ander niet, die mij beschuldigt of die mij bestraft. Maar nou is God. Die moordenaar, die hing te vloeken aan het kruis. Ik heb het gewoon 2 weken over gehad. Dat is ook oud. De vloeken. De vloeken is zo oud als de zonde oud is. Maar hij zit vlak bij de wijnstok. De ware wijnstok. Hij deugt niet, die moordenaar. Opeens is daar in zijn ziel de bewustheid door Christus. Daar ben ik mee bezig. Die moordenaar die aan de andere kant van Jezus hangt, die wordt direct gewaar. Daar hoort hij zijn medekruiseling zeggen: laster jij ook, God. Daar we in hetzelfde oordeel zijn, wij rechtvaardig. We hebben het verdiend, we ontvangen straf nadat we gedaan hebben. Maar die Jezus die jij vloekt en bespot, die heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoor je de nieuwe mens opdringen, oprukken? De nieuwe mens. Die zijn pretentie laat varen, die het masker van zijn gezicht wegvalt. En dan roept die man: Heere, gedenk mijner als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij weet dat hij verdiend heeft, dat God nooit naar hem omkijkt. Maar er is ook het geloof in die man die naast hem hangt te sterven, dat het niet voor niks is. Opeens is er een hartelijk leedwezen over de zonde. En tegelijkertijd een bede om genade. Je hebt mensen die op zo'n koele manier over praten, over de zonde en over de ontdekkingen, over schuldenaar zijn, hele lange, diepe verhalen. En het doet je niks. Het doet je niks. Terwijl je soms een arm mens aankijkt en je ziet amper een traantje. En je voelt direct. Dat is een zondaar. Die kan zijn macht niet langer overeind houden. Nee. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoorden met het oog op het kruis. Houd dat er ook bij hoor, dat kruis, dat we niet buiten de Heer Jezus Christus om iets gaan bedenken. Laat dat toch een richtsnoer in ons leven zijn, geliefde gemeente, dat we geen godsdienst opbouwen. Godsdienst daar die niks aan. Allemaal buiten de Heer. Dan kun je wel eens benauwd zijn. Oh ja, zeker wel. Dat weet ik wel. Dan kun je wel denken, nou ga ik naar de hel en nou is het verloren en nou dit en nou dat. Gewoon wel. Ik stel het ook wel gehad. Huilen, huilen, dat ik nog leef. Dat nog niet voorbij is. Maar de andere dag is alles weer voorbij. Christus. Jezus Christus. Ja. Hem met het oog op hem, een hartelijk leedwezen. Waarom? Waarom hier? Om mij? En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. De oude mens rukt op. Het nieuwe bloed. De geest van Christus. Die wil bezit nemen van mijn wil en mijn verstand en mijn gevoel. Hoe langer, hoe meer toe. Ik wil het heel persoonlijk spreken. Zijn er in de kerk die daar nou wel eens moeite mee hebben in het verborgen? Zonder dat iemand het weet. Dat ze zeggen, hoe, bij mij klopt er niks van. Want ik merk juist dat ik naar de zonde toetrek. Ik ben zo verloren en zo verdorven. Ik zit wel in de kerk. Maar dit, hoe langer hoe meer, haten en vliegen. Oh man, hou op. Misschien zijn er die zeggen, ik kan mijn ogen amper uit de bioscoop houden. En als ik van de buitenkant, dan draait er hier wel het een en ander. En als je wist, mijn goddeloze gedachten. Mijn verkeerde gedachten. Ik geloof nee bij mij, dat kan niet. Ik ben geen ander mens. Ik ben ook geen veranderd mens, dat durf ik niet te zeggen. Ik kom mensen tegen die helemaal niks geloven. Die zijn niet zo slecht als dat ik ben. Daar komen zulke gedachten nog niet op, denk ik. Als bij mij. En als dat dan de afsterving is van de oude mens, haters, vliegen van de zonde. Nee, ik voel me iemand die er naartoe kruipt en die elke keer weer oppakt de zonde. Meen je dat echt? Is dat nou zo? Meen je het nou als je zegt, oh, dat Sion, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Meen je dat? Als je zegt, ach lieve heren, hier staat zo'n misselijk kapuul, zo'n ellendeling. Die het mooi kan zeggen en het mooi belooft, maar die er niks van. Die als een goddeloze is. Een voortgedreven zee. Die niet rusten kan. Meen je dat? Als dat zo is. Dan komt dat. Uw aderen zitten wel verstopt. Net als de mijne. Maar het komt omdat er een aansluiting is. Op de ware wijnstok. Zo komt het. Zo komt het. Je bent net als iemand die koorts hebt, die ander bloed krijgt. Wil niet pakken. Nee. En toch uw erkentenis. Uw erkentenis bewijst het. Dat die nieuwe mens opgestaan is. En dat die nieuwe mens heeft gezegd, ik zal naar mijn schapen vragen. En ik zal ze niet verloren laten gaan in de eeuwigheid. Dat bewijst, u durft het misschien niet te zeggen. U zegt, man, ik heb net de tegenovergestelde conclusie getrokken. Ik heb gedacht, dat kan nooit. Ik zou wel eens met iemand willen praten, iemand. Al was er maar één. Waar ik nou echt mijn hart uit zou kunnen storten. Hoe ik ben. En of daar dan nog genade voor is. Dit is de genade. Hoe langer, hoe meer. Hè? En als je dan een mens die zo plotseling bekeerd is, die praat net alsof hij alles geleerd heeft en, oh man, hij heeft hier geen behoefte meer aan en zijn ene keer is hij overal vanaf. Hij is een ander mens geworden. En dan schrik je misschien wel, joh, bij mij is het zo niet. Nee hoor, dat durf ik niet te zeggen. Luister dan eens goed naar die wijze woorden. Hoe langer, hoe meer. Het is niet zo vanzelfsprekend hoor. Kijk maar in de Bijbel. Je ziet die twee krachten, zie je zo tegenover elkaar. Het ene ogenblik. Ik ken die mens niet. Ik weet niet wat je zegt. En nog een vloek erbij. Een poosje later gaat hij huilend naar buiten. En nog even later. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, in Christus is de kerk er in één keer gekomen. Maar hier op aarde in de beleving, is het een sterfproces. Gaat het niet opeens? Soms wel. Die man zei tegen mijn grootvader, ja, het was niet direct nog een gelovige man, zijn vrouw ging altijd naar de kerk. Maar hij dronk zo verschrikkelijk, die man. En daar kwam een gesprek over. We hadden wel af, ja. Zullen we dan bidden? Ja, ze baden. Maar ja, dat helpt niet, zou je zeggen. En inderdaad, het duurde niet zo heel lang. Toen kwam de fles weer op tafel. Klok, klok. En het gaat verkeerd. Ziet allemaal in zijn longen. Hij stikte zwart. Doodsbenauwd. Kostte hem bijna zijn leven. Ja. Ja, man, dat heb je, dat kunnen de consequenties zijn. Voel je, de Heere, die kan wel eens op een bepaalde manier dat sterfproces in sommige opzichten wat verhaasten. De Heere zegt, stop! Maar menig een van Gods kinderen zal toch herkennen tot de laatste snik toe. O Heere, ik heb tegen u zwaar en altijd weer misdreven. Haten en vlieden. En toch komt het en is het. Ja, hoe langer hoe meer. Hoe het ook trekt en lekt. Hoe alles buiten God en Christus zijn invloed tracht aan te wenden tot ons verderf. Maar de Heere wint. De Heere overwint. En aan het afsterven komt een einde. En dan zullen zij hem gelijk zijn. Zijn heerlijk lichaam gelijkvormig. O God, geef u goede moed. Hij troostte u met Christus, die in één offer voor eeuwig heeft volmaakt. Alle degenen die geheiligd zijn. En wij? Wij bidden om de Geest. Dat die ons leert, hoe langer hoe meer, naar zijn wil te handelen. Amen.